waar wij het vanavond over hebben, net als in vorige avonden, is over die Bijbelse profetieën die zeggen dat in de toekomst zo'n antichristelijk rijk zal bestaan met Babel als hoofdstad. En dat is niet Rome, dat is niet, dat wordt wel algemeen gedacht dikwijls, dat is de Romeinse kerk, althans onder protestanten wordt dat gedacht, hè? Nee, en in de vergadering van gelovigen wordt gedacht dat de protestantse kerken ook zijn. Daarom, nee, serieus. En je moest dus uitgaan van Babel, dat was uit de Anglicaanse kerk. In de dagen van Darby en Newton en Kelly en hoe die mensen allemaal maar heten. Nou ja, ik heb de verzamelde werken van die mensen. Ik weet waar ik het over heb, dus niet zomaar wat. Nee, zo. Ze beschouwden elk kerkelijk instituut beschouwden ze als Babel. Een Babylonisch systeem. Maar het was de uitbreiding van het idee, dat is de Rooms-Katholieke kerk en dat leefde bij de Engelsen, daar hebben we het nu over, nog veel sterker dan hier op het continent. Maar dat Babel uit de Bijbel in verband met het antichristelijk rijk in de dagen rond de wederkomst van Christus, dat is niet een of andere kerk, christelijke kerk of christelijk met hele kleine lettertjes of wat dan ook. Het heeft er niks mee te maken. Het is ook niet Europa. Op geen enkele manier. Het is Babel. En daarna zeg ik, dat vind ik leuk om te zeggen, om oude dag, daarom zeg ik, dat heb ik van jongs af aan ook zo geleerd. Ik heb vandaag nog, ja, ik heb soms toch wel een heleboel te doen, maar ik heb vandaag nog overwogen, zal ik even in mijn archief duiken, dan zal ik die mensen dat eens laten zien. Dat, want ik heb nog ergens een krantenknipsel bewaard. Ik meen uit 1971, maar uit de Telegraaf voorpagina, waar medegedeeld werd dat Irak, daar ligt Babel, immers, daar lag Babel, daar was niks toen. Maar dat Irak had een aanvraag ingediend bij de UNESCO. Dat is een of andere culturele organisatie van de Verenigde Naties. Om subsidie, om geld, ondersteuning voor de herbouw van Babel. En dat ik het uitgeknipt heb, dat is niet om zomaar. Dat is omdat ik al lang daarvoor in de 60e jaren geleerd had via de Bijbel, maar mijn vader leerde dat ook, dat Babel is gewoon Babel. En dat hoorde je nergens hoor, dat werd nergens verteld. Maar als je echt je Bijbel leest, bestudeert, kom je tot geen andere conclusie. Babel mag dan een breed begrip zijn. En links en rechts overal op van toepassing zijn. En misschien wel op een kerkelijk instituut. En misschien wel op alle kerkelijke instituten. Dat zou best kunnen, maar uiteindelijk en ultiem. Babel is het antichristelijke rijk. En het is letterlijk Babel. En het heeft met christendom niks van doen. Het is de islam. Het is een satanische aangelegenheid. Nou ja, morgen sta ik naast Pechtold voor de, ik zeg maar wat geks. Want je mag niet alles zeggen. Je mag ook niet zeggen dat je nooit een rust bent tegengekomen. Ik ben ook nooit een rust tegengekomen die zijn eigen vergissingen of fouten erkend heeft. Ik ben zelfs nog nooit een rust tegengekomen. Nou ja, één keer was iemand die accordeon speelde op de hoek van de straat. Dat bleek een rust te zijn. En het was in Utrecht, in de, weet je dat daar ook alweer? Hoogkaterijn. Ja, Hoogkaterijn. Ja, nee, dat weet ik nog, maar. En die maakte ook fouten, die kwamen er ook niet op terug. Die speelde gewoon door. Maar dan heb ik dat nu ook gezegd, dus dan moet ik morgen ook in het verdachte bankje verschijnen. Maar goed, want je mag niet zoveel in dit land. Maar doe maar weer. Maar letterlijk, Babel, ja, het is gewoon wat de Bijbel leert. Zie. Daar gaat het naartoe. En dat het iets met Allah en Mohammed, het Mohammedanisme te maken heeft, ja. En dat het bovendien te maken heeft met boeddhisme. Daar ben ik stellig van overtuigd. En dat die twee het met elkaar gaan vinden, ben ik ook zelf van overtuigd. En dat het christendom en zeker het Rooms-Katholicisme het daar ook heel goed mee kan vinden in die dagen. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar de gelovigen zelf zijn in het algemeen weg. Nee, bij de opname gaan alle gelovigen weg. Maar ja, er komen daarna ook weer mensen tot geloof, toch? Dus vooruit, vandaar die vage formulering. Maar wij waren in Jeremia 51. En Allah is dus iemand anders dan de God van de Bijbel. Sterker nog, het is de duivel. Zeg het maar gewoon even dan. Hè? Toch? Dat u dat weet. Jeremia 51. Men heeft mij verzekerd dat wij terecht waren bij de verdervende berg uit vers 25. Ziet ik tegen u, gij verdervende berg, want zo'n berg is de uitbeelding van een koninkrijk. En in dit geval is dat dus gewoon Babel. Dat is die verdervende berg die de ganse aarde verderft. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de steenrotsen afwentelen en zal u stellen tot een berg des brands. En de aardigheid van deze uitspraak is dat we niet alleen van doen hebben met Babel, want daar gaan deze twee hoofdstukken over. Maar als het gaat over, ik zal u van de steenrotsen afwentelen, dan zijn we ook terecht bij Edom. Ik geloof dat ik u dat verteld heb vorige keer. De steenrotsen, dat is van opbouwde gij uw nest gelijk een arend. Bovenop de steenrots in de berg enzovoort. Dat gaat over Edom. Maar er is een verband tussen Babel en Edom. Dat is namelijk dat Babel, de koning van Babel, toch in elk geval een Edomiet zal zijn. Dan wel een Amalekiet. En Amalek was zo'n kleinzoon van Edom, van Esau. En de Heer zou een strijd hebben met Amalek en dus met Edom van geslacht tot geslacht. En daar zou pas een eind aankomen. Als Israël definitief verzameld wordt naar het beloofde land. Dat is dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat zijn de dagen waarin Babel inderdaad ten onder zou gaan. Maar ik houd het dus op, en ik roep dat ook al vele jaren, dat de koning van Babel, de mensen, ik heb het nou niet over de duivel die op aarde geworpen is, maar over het andere beest, dat die afstand van Ismaël, dan wel van Esau, van Amalek, van Agag, van Haman. Want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En Amalek is de naam van het broedervolk. Kan ook onder andere namen dus. Hè. Maar het is, het kan ook Edom genoemd worden, maar het is dat broedervolk dat gepasseerd is geworden voor het eerst geboorterecht. En als je alleen al deze dingen zegt, ben je terecht in de islam. Want de islam hangt in hoge mate op het idee, het Bijbelse idee dat Ismaël gepasseerd is voor het eerst geboorterecht door Isaac. Maar volgens hen moet het andersom. En is Ismaël de eerstgeborene en heeft Abraham niet Isaac geofferd, maar Ismaël enzovoorts. En zij zijn Ismaëlieten en wij zijn kinderen van Isaac. Ik hoef hem niet uit te leggen, want ik citeer hem letterlijk uit Galaten 4. Dus daar hoef ik niks aan uit te leggen deze keer. Dat is makkelijk. He? Ja, de zoon van de vrije. En dat die broederstrijd, die broedertwist, duurt tot vandaag voort. En we zitten er middenin, ook politiek gezien zitten we daar nog steeds middenin. Het is die strijd. En die gaat door tot in de dagen van de wederkomst van Christus, ja. De strijd tussen Jeruzalem en tussen Babel, is dat. maar Babel zou branden. Het rijk zou ten onder gaan, door vuur. Maar dat had u waarschijnlijk opgeschreven al ooit eerder, hè? Maar hier in vers 25 staat het. Dus ook, ik zal u van de steenrotsen afwentelen. Ooit heeft koning Amazia, maar dat zal ik vorige keer wel verteld hebben, heeft koning Amazia enige eden, vele, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel. Nou, ik ben het tel kwijtgeraakt. Het was van die rots afgegooid, van El Biara. Van, ja, van Sela. Goed. En zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot fundamenten, want gij zult tot eeuwige, onbegrensde, onbeperkte woestheden zijn, spreekt de Heere. Heb ik u dat verteld? Ze hebben, ja, geloof ik wel dat ik u dat verteld heb. In de tijd is Babel verruineerd geworden. Dat vind ik het mooie woord. Verruineerd, zeg ik meestal, omdat het mooi Gronings is. Verruineerd geworden. En men heeft de stenen van... Nee, men heeft Babel gebruikt als steengroeven voor de bouw van Seleukia. In de dagen van het Griekse Rijk... Nou ja, van Alexander de Grote, maar daarna dan. Hè? Want Seleucus was een van de vier generaals. Als opvolger van, die opvolgers waren van Alexander de Grote. Dus we hebben het over iets van 300 voor Christus of zo. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. En vandaar dat er op de locatie waar Babel lag, nauwelijks wat is overgebleven. Wat overbleef lag in de grond. Maar voor de rest, die stenen waren weer gebruikt. En hier staat, zij zullen uit u geen steen nemen tot hoek, ook geen steen tot fundamenten, want gij zult tot eeuwige woestheden zijn. En dat verhaal wat ik u net vertel, had nog niet plaatsgevonden in de dagen van Jeremia, nog in geen 300 jaar, ruw genomen. Maar daaroverheen wordt al gekeken naar een verdere toekomst en wordt gezegd, als het ooit verwoest zal worden, als de Heer het zal verwoesten, zal er geen steen meer van hergebruikt worden. Hetgeen in het verleden dan wel gebeurd is, maar in de toekomst niet meer. Het moet dus nog vervuld worden. Dat is de conclusie eruit, hè? Want in het verleden zijn de stenen van Babel wel degelijk gebruikt voor de bouw van weer een andere stad. En dus, dit blijft onvervulde profetie. En dus wordt het vervuld letterlijk volgens de beschrijving van Openbaring 17 en 18. Verhef de banier in het land, dus vers 27. Verhef de banier in het land, blaas de bazuin onder de heiden. Heiligt de heidenen tegen haar, roept tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. Bestelt een krijgsoverste tegen haar, brengt paarden opwaarts als ruige kevers. Het is wel aardig beschreven, hoor. Dit is wat wij in Openbaring ook lezen, namelijk dat die volkeren die onder de heerschappij van Babel waren, zich zullen keren tegen Babel. Het dier vergrimde, het beest, de scharlakenbeest, vergrimde op de vrouw. Dat wil zeggen, het rijk ging in zichzelf en aan zichzelf. Ten onder, omdat de druk van Babel veel te groot was enerzijds en anderzijds, omdat er inderdaad mensen tot geloof kwamen in die dagen. Er was een strijd gaande tussen enerzijds die hele religie, zal ik maar zeggen, van de antichrist, om zo te zeggen, en de anderzijds de prediking van het evangelie door 144.000 verzegelden uit Israël in elk geval. Kortom, het evangelie des koninkrijks werd of wordt, zal worden gepredikt enzovoorts. Met als gevolg dat men zich keert tegen dat regime van Babel uiteraard. Macht is een merkwaardig ding. Macht is een vreemd ding. Macht bestaat bij de gratie van de onderworpenen die de macht boven zich gesteld erkennen. En als ze dat niet meer doen, dan betekent die macht niks meer. Ik bedoel, de generaal kan wel zeggen ten aanval, maar als men die generaal gewoon als generaal niet wil hebben, niet herkent, dan gebeurt er dus niks. Dan is het afgelopen. Dus ja, het blijft altijd hangen en wergen. Degene die de macht hebben, moet van alles doen om die macht te behouden. Want als ze zich misdragen, dan verliezen ze het respect wat ze hebben en dan houdt het dus op. En dat is het probleem binnen de democratie ook. Voor al die mensen die omhoog gevallen zijn en die stemmen hebben weten te krijgen. Als ze het respect van het volk niet weten te houden, dan vallen ze door de mand en dan gaan ze af door de achterdeur. Nou, de zijdeur eigenlijk, maar want zo heet dat in Nederland. Maar goed, dat betekent dus ook in Nederland. We hebben kort geleden 200 jaar koninkrijk gevierd in Nederland. Maar er zijn gelegenheden geweest dat het erom hing of dat koningshuis nog geaccepteerd werd. Nee, dat is heel ingewikkeld nog geweest hoor. Na de Eerste Wereldoorlog heeft dan een zijden draadje gehangen. Ja, met Troelstra en zo in Rotterdam, in Den Haag. En toen is Wilhelmina is nog in de koetsje naar Den Haag gereden enzovoorts. En of ze dat nou geregeld hebben of niet. Maar het is een historisch feit. De paden werden uitgespannen door de bevolking. En, of wie het maar waren. En die hebben toen de koets getrokken. En dat was nog eens een feestelijke intocht in Den Haag. En Troelstra kon naar huis. Weg, mislukt de revolutie. Enzovoort. En we hebben nog heel lang daarvoor, 70, 80 jaar, wat weet ik veel, hadden we koning Willem II. Dat was nog maar de tweede koning die we in Nederland hadden. En die heeft zelf gezegd, ik ben binnen 24 uur omgeslagen van naar, enzovoort. Van orthodox naar liberaal of wat hij maar zei, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, hij heeft moeten accepteren de macht van het volk en democratische invloed van het volk. Als hij dat niet gedaan had, zouden ze hem gewoon afgezet hebben. Had hij naar het gak gemoeten. Maar dat bestond ook nog niet. Dus ja, was hij werkeloos geweest. Dus om aan de macht te blijven, of wat er voor door moest gaan, moest hij wel bakzeilen halen. Vele andere koningen en machthebbers in Europa hebben dat niet gedaan. En dus zijn ze allemaal afgezet en verdwenen. Allemaal republieken geworden. En, oostelijk van ons ook. En u weet dat het daar toen ook helemaal fout gegaan is natuurlijk. In wat we Duitsland noemen toch. Nou ja, het was toen nog Pruisen en al die andere staten. Er zijn er een heleboel afgezet. Allemaal rijken die in die zin opgehouden zijn, zal ik maar zeggen. Nee, die families bestaan hier en daar nog wel. Natuurlijk wel, maar ze hebben geen enkele macht. Behalve dan van een geld misschien wat, maar dan houdt het ook wel mee op. Misschien in de Raad van Commissarissen en hoe dat maar zit. Maar geen politieke macht of zo. Dus ja, dat hangt aan een zijden draadje. Net als het zwaard van Damocles. Nou ja, goed. Toen maar. En zo is het met Babel. Op een gegeven moment, want dat is toch wat gebeurd, op een gegeven moment overspelen de machthebbers hun hand en is het afgelopen. U weet wat het is, je hand overspelen. Ik weet het niet, het schijnt met kaarten te maken hebben, maar ik ben met Zwarte Pieter en kwartetten nooit tegengekomen. Ik denk dat het iets van doen heeft met poker of zoiets. Bluffen. Maar hoe dat werkt, weet je. Je hand overspelen heet dat. Denken dat je je iets kunt permitteren, dat blijkt dan niet te kunnen. Verkeerde inschatting maken en je gaat fout. Ik heb ooit een projectontwikkelaar gekend, die heeft één keer zijn hand overspeeld en het is nooit meer goed gekomen. Nee, nu in ja, die woont ergens op een campingtje of zoiets. Vroeger in een soort kasteel. Enzovoort. Ja, één keer verkeerd. En je bent niet alleen je geld, maar je naam, je reputatie kwijt. Je kunt niks meer doen. Als je wat wil, dan zeggen ze, hé, maar dat is toch die man die toen en toen daar en daar is. Onbetrouwbaar, doe maar geen zaken mee. Is het meteen over. Zo gebeurt dat. In de politiek gebeuren die dingen ook. niet als vaste regel, want in de politiek kun je permitteren compleet je hand te overspelen en daarna word je burgemeester van of commissaris van de koningin. Of je wordt Europarlementariër buiten het zicht van Den Haag, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Het zijn vreemde dingen. Maar dat Rijk gaat inderdaad, ook van Babel, gaat ten onder. Maar het is de macht van de Messias, van Christus, van de Heer zelf, die dat bewerkstelligt. Dat stond er ook in het voorgaande vers. Ik tegen u, gij verdervende berg. En in vers 27 is het ineens Ararat, Mini en Askenas. De aardigheid van die namen is dat het ons brengt in de landen van de Schieten. Dat is over de noordgrens van het Babylonische Rijk. Uit de dagen van Jeremia, deze dagen van Jeremia. Over de grenzen, noordelijke grenzen van het Rijk heen. Dat wil zeggen, je komt toch al aan de andere kant van de Zwarte Zee en van de Kaspische Zee en van de Caucasus die daartussendoor loopt. Dat is wat het is. Maar dat is het gebied van de Schieten en de aardigheid daarvan is weer dat Schieten zijn Israëlieten. Onthoud die.
En de Ararat, is dat ook niet de berg waarop de...
Jazeker, ja. Maar dat is in dat gebied, hè.
Vandaar
Askenazische Joden. Ja, dus Oost-Europa dus eigenlijk. Nou ja, Zuidoost-Europa, Askenas. Maar er komt de naam Askenazische Joden van het gebied van de Gatsaren eigenlijk. Algemeen bekend, maar je mag het niet uitroepen. Dat vinden ze niet fijn. Maar het is het gebied van de 10 stammen van Israël. Feitelijk. En die waren al ver, meer dan een eeuw voor de dagen van Jeremia, definitief uit het land verdreven. En in belangrijke mate waren ze terechtgekomen daar in het noorden, nog in het gebied van de Meden dus ook. Maar die worden prompt genoemd in het volgende vers. En daar hebben we het ook al over gehad, over die Meden. Medië ligt nog net zo'n beetje binnen de grenzen van het Babylonische Rijk en voorheen het Assyrische Rijk. Maar die andere plaatsen, Ararat, Mini en Askenas, ligt noordelijker, buiten de grenzen. En ik voel me nooit geroepen om die dingen uit te leggen, maar het is altijd zo geweest dat als daar in het noorden bij de Mediërs, maar de Mediërs waren ook Israëlieten dus, als daar problemen waren, dan kregen ze hulp van de Schieten uit het noorden. Die kwamen helpen en daarna verdwenen ze ook weer. Gewoon terug uit Azië naar Europa, want die grens is dat eigenlijk, hè? Oost-Europa. En ik wijs er maar op dat Schieten zelfs in het Nieuwe Testament genoemd worden, omdat Paulus zegt dat hij aan hen ook schuldig is om hen het evangelie te brengen. Barbaren en Schieten. Merkwaardig. Maar Schieten, met een beetje goede wil, herken je de naam van Isaac daar zo meteen in. Maar goed. En dus door het toch weer Israël, want het gaat nu om degenen die bijdragen, minstens bijdragen aan de ondergang van Babel. En via deze namen kom je toch terecht bij Israëlieten op een of andere manier. Ararat, Mini en Askenas, ze hebben een functie vervuld, een rol gespeeld in het verleden bij de ondergang van eerst het Assyrische Rijk en later het Babylonische Rijk. Maar ze zullen van daaruit het nog een keer doen. Hoe precies, weet ik ook niet. Maar dat het een rol speelt, dat is inderdaad zo, ja. Heilig tegen haar, tegen Babel, de heidenen, de koningen van Medië, waar u en ik weten dat die niet bestaan. Al lang niet meer. En voor zover je dan toch koningen van Medië moet hebben, kom je dus inderdaad weer bij Israël terecht. Maar die heb ik al lang uitgelegd naar aanleiding, in ieder geval, van vers 11 van ditzelfde hoofdstuk. Maar ik meen nogal een keer eerder. Als ik me goed herinner. Maar dat doet er nou ook weinig toe. Medië. Met als gevolg, vers 29, dan zal het land beven en pijn lijden, want elk een van des Heeren gedachten staat vast tegen Babel. Ik kan meteen concluderen dat de Heer dus inderdaad gebruik maakt van andere volken, maar die conclusie hebben we natuurlijk al vele malen eerder getrokken uit deze hoofdstukken. Verzameling van volkeren uit het noorden enzovoorts. En dit was ook inderdaad uit het noorden, al staat het er deze keer niet bij. Maar die volkeren van het noorden, wat ik net citeerde, was uit 50 vers 9. Want zo lang zijn we al met dit thema bezig. Dan zal het land beven en pijn lijden, want elk een van de zere gedachten staat vast tegen Babel, om Babels land te stellen tot een verwoesting, dat er geen inwoner zijn. Dat wil zeggen, alle leven zal eruit verdwijnen. Babels helden hebben opgehouden te strijden, zij zijn gebleven in de vestingen, hun macht is bezweken, zij zijn tot wijven geworden. Zijn de wijven in de zaal? Ik wil zeggen, dan hoeft ook niemand zich aangesproken te voelen, bedoel ik. Zij hebben hun woningen aangestoken, hun grendels zijn verbroken. Dat wil zeggen, er viel niet meer te strijden, ze zijn ermee opgehouden, ze zijn ook laf geworden, maar er was ook geen overwinning meer te behalen. De loper zal de loper tegemoet lopen. Soms denk ik, wat zou een loper nou anders doen dan de loper tegemoet lopen? En wat het met schaken te maken heeft, dat leg ik u een andere keer weer uit. Ja. En de kontschapper, soms denk je, wat zou een kontschapper in het Hebreeuws wezen? Maar goed. Hij komt kont doen. Dat wil zeggen, de boodschap overbrengen. Maar de loper is de kontschapper. De loper, dat is degene die de mededelingen overbrengt, die de commando's doorgeeft enzovoort. Dat is een militaire dienst. Ken je dat verhaal? Want je hebt zo'n broek, dan zet je aan de ene kant had je een grote zak en de andere was een kleine zak. Die kleine zak was voor de orders en de grote zak was voor de tegelorders. Nou ja. Ja, ja, je moet het een beetje bij elkaar houden. De loper zal de loper tegemoet lopen, namelijk de kontschapper. De kontschapper tegemoet om de koning van Babel bekend te maken dat zijn stad van het einde is ingenomen. Nou ja, van het einde. Ik heb het ooit nagekeken en volgens mij had het moeten zijn van elke zijde. Van elke zijde ingenomen.
Het staat ook in de nieuwe vertaling, van elke zijde.
Staat het in een nieuwe vertaling? Oh, oké. Hoor je het ook eens van een andere? Ja. Van haar zijden. Dat wil zeggen, de stad is ingenomen. In de Bijbel kom je het een paar keer vaker tegen dat de koning staat te wachten op of er iemand aankomt. In de verte, daar staan ze vanaf de stadsmuren, staat men op de uitkijk. Komt er al iemand aan? Ja, komt een stofwolkje. En de vraag is, wie is dat? En er is iemand die zegt, nou, dat aan de beweging zie ik, dat is die en die. En dan komt er eerst één, dan komt er nog een, en dan komt er nog een. En zo, hè. En dat is hier ook zo. En hier wordt bekendgemaakt dat zijn stad is ingenomen. Definitief, van elke zijde. Van haar zijden. En dat de veren ingenomen zijn. En de rietpoelen met vuur verbrand. En dat de krijgslieden verbaasd zijn. Maar verbaasd dan wel in de betekenis van het woord in de 17e eeuw, zal ik dan maar zeggen. Dan zijn ze overweldigd. De korte verklaring is ongeveer deze. Als men verbaasd is, heeft men een baas boven zich. Dat wil zeggen, er komt een macht, ja, waar men niet tegenop kan. Ja. Men wordt overmand, dat kan ook nog. Maar die man is een baas, dus dan heet het verbaasd. Hè? In dat de krijgslieden verbaasd zijn. Zij kunnen er niet tegenop, ze weten er niks aan te doen, zij kunnen niks meer, enzovoorts. En de veren, dat zijn de veren van de uitvraat uiteraard waar Babel aan gelegen is. Maar de aardigheid van het woord is natuurlijk dat het ons ook brengt bij die stad die gelegen was aan die vele wateren, weet u nog, in Openbaring, maar ook in deze hoofdstukken. Waarbij de wateren weer staat voor de volkeren waarover macht wordt uitgeoefend. Want steden oefenen de macht uit over het water waaraan ze gelegen zijn. En zo is Dordrecht ooit de grootste stad van Nederland geworden. Als stapelplaats, hè. Alle handel van het zee kwam bij Dordrecht en moest dan verder op Europa in. En andersom uit Europa kwam het, moest verder op naar zee. En in Dordrecht moest het uitgeladen worden en dan werd het veraccijnst, weet ik veel. Vertiend, of weet ik wat het maar was. Maar in ieder geval, zo wordt de macht uitgeoefend, ja. Nog vroeger was dat bij Dorenstad. Maar dat was nog in de dagen van de liggende Lek en de Rijn dus eigenlijk. In de dagen van de Noormannen. Maar toen wel. En Babel ligt aan het water en houdt daarmee de zaak onder controle. Want niet alleen het water is een waterweg. Maar ook de wegen, als ze gewone wegen zijn, gaan die langs het water. Om de eenvoudige reden dat het meest horizontaal is en dus het meest makkelijk loopt. Dat is het. En dus kun je daar controle over uitoefenen. En dus vind je alle kastelen en forten langs de rivieren. Zoals langs de Rijn en langs de Moezel om dicht bij huis te blijven. Nou, dat is zo. En in Nederland langs de Vechtzuster. Maar ja. Langs de Vecht, ja. Nu nog. Goed. De veren ingenomen, de rietpoelen met vuur verbrand. Dat wil zeggen, ook die wateren. Voor water kan je niet branden natuurlijk. Maar het riet wel. Dus ja, bij wijze van spreken, de wateren staan ook in brand. Vers 33, want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls. De dochter van Babel is als een dorsvloer. Nou ja, dorsvloer, dat weet je ook. Dorsvloer staat altijd voor oordeel. Hadden we het daar niet eerder over trouwens? Dorsvloer, dat is. Daar wordt het graan gemarteld, in elkaar geslagen. Ja, met vlegels of met een dorswagen, maar in ieder geval, het wordt gekastijd om het graan eruit te halen. Maar dorsvloer is een beeld van oordeel. En komt als zodanig vele malen in de Bijbel voor. Dikwijls genoemd samen met de vervolger op, namelijk het mannen. Het kaf van het koren scheiden. De dochter van Babel is als een dorsvloer. Het is tijd dat men ze treden. Nog een weinig, dan zal haar de tijd des oogstes overkomen. Dit vers is ook een mooi voorbeeld van het verschijnsel dat de term een weinig betekent een weinig tijds. Het kan hier niks anders betekenen. En bovendien, het woord tijd staat er al een paar keer. Dus het wordt geïmpliceerd, hè? Een weinig tijds. Een wijle, ja. Nog een weinig, dat wil zeggen, er is een vastgestelde tijd voor. Een gezette tijd heet het ook. Goed, vers 34. Nebukadrezar, een verbastering van Nebukadnezar of andersom. Nebukadrezar, ja, hoe je dat echt precies spelt, dat maakt eigenlijk weinig uit, hoor. Want bovendien, zijn naam werd niet in het Hebreeuws geschreven. Dus ja, het is toch al een transliteratie. En via het Hebreeuws is het weer een transliteratie. Dus ja, doe maar. En wat in het ene boek heet hij Nebukadnezar, en de andere keer heet hij Nebukadrezar. En wat voor verschil dat uitmaakt, ja, dat is in hoge mate academisch. Dat maakt niet uit. Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft mij opgegeten, heeft mij verpletterd, hij heeft mij gesteld als een ledig vat, hij heeft mij verslonden als een draak, hij heeft zijn balg gevuld van mijn lekkernijen. Daar was hij zo snel niet opgekomen op die laatste, maar hij heeft mij verdreven, het geweld dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel, zeggen de inwoneres van Sion. En dan begrijpt u waarom ik snel doorlas. De inwoneres van Sion, dat is dus Israël of wat er van over is. Bovendien dat deel van Israël dat het koninkrijk binnengaat, want daarom heet het de dochter van Sion. En Sion is de naam van de locatie van het paleis van David, Davidische huis. En dus wat er van Israël over is, zeggen: Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft mij opgegeten, hij heeft mijn zus, hij heeft mijn zo, het wordt tijd om wraak te nemen. Daar komt het op neer. En dus staat er, en mijn bloed zij op de inwoners van Galdea. Dat is dus gewoon Babel. Het land van Babel, der Galdeën. En nu heet het, zeggen, Jeruzalem. Maar ja, Sion is Jeruzalem, dus hier staat gewoon twee keer hetzelfde. Nou ja, minstens twee keer. Dus wat Babel in de toekomst... Kijk, in het verleden was Babel degene die Israël onderwierp, veroverde en een einde maakte bovendien aan Juda, het koninkrijk van Juda, twee stammenrijk. Maar in de toekomst zijn de rollen omgedraaid. Dus dan wordt Babel veroverd door Jeruzalem. Dan wordt er wraak genomen, om zo te zeggen. Maar nu hebben we van doen met een gelovig Israël, de dochter van Sion. En nu worden dus de rollen omgedraaid. In de Bijbel, elders heet dat de Heer zal strijden tegen die heidenen. Dat is in Zacharië, kent u die, Zacharië 14? Zou moeten, Zacharië 14. Die is eigenlijk wel opmerkelijk. Want in Zacharië 14, waar het gaat over de wederkomst van Christus en de dag dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en de dag dus dat Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is Zacharië 14, de eerste verse. Daar staat eerst dat de Heer zegt in vers 2, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen worden enzovoort. En daarna staat er vers 3, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds enzovoort. Dat wil zeggen, er zijn ineens de rollen omgedraaid. En wat daartussen zit, is de bekering van het volk officieel. Het aanroepen van de naam des Heren. Dat was trouwens al gemeld in de laatste verse van Zacharië 13. Maar ik heb het al gauw weggeslagen, want het komt te ver bij mijn onderwerp vandaan. Maar vroeger gebruikte de Heer Babel om Jeruzalem te oordelen. Nu is het andersom. Er wordt Jeruzalem gebruikt om een oordeel te brengen over Babel. En daarom dus een van de redenen waarom het heet de dag der wraken onze schats. En het oordeel zou ook komen over Edom, weer specifiek. Ook omdat Edom Israël in het verleden geweld aangedaan heeft. En vandaar dat die twee samen genoemd worden, of op zijn minst gesuggereerd worden in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Maar nu weer naar vers 35... 36 inmiddels. Daarom, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw twisten en uw wraak wreken. En ik zal haar zee, haar wateren dus, droog maken. Want zee is in het Nederlands wel een heleboel water. Maar ik zeg altijd in het Duits niet hoor. In het toch? Bij de Duitsers is het pas veel water als het meer is, hè? Ja. Maar zee is niet zoveel water. En de Koperen Zee is ook niet zo groot. En de Glazen Zee uit Openbaring trouwens ook niet. Wij noemen het trouwens gewoonlijk het Koperen Wasvat. En de Glazen Zee is ook een glazen wasvat. Het is een beetje weinig water dan misschien. Minder dan u gedacht zou hebben bij het woord zee. Maar ja, taal is een moeilijk ding hoor. Ik zal haar zee aan wateren droog maken en haar springader opdrogen. Dat wil zeggen, ik zal mijn macht vestigen over de volkeren waarover Babel regeerde. En of ook letterlijk de Eufraat opdroogt. Ja, ook. Maar dat, ja precies, ja, want er staat in Openbaring, dat hebben we al besproken eerder. Dat de Eufraat zal opdrogen, uitdrogen en dan zullen de legers van over de Eufraat komen naar Palestina. En komen niet verder dan tot Megiddo. Dat is Armageddon dus. En daar zullen ze gedood worden. Dat is het. Maar het zijn de legers van over de Eufraat. Komend vanuit het oosten, namelijk van de opgang der zon. Onder de zesde bazuinen, onder het zesde, onder de zesde viool, als ik me goed herinner. Dus inderdaad, maar het heeft ook een overdrachtelijke betekenis. En weer zie je dat Openbaring dus aansluit bij deze profetieën, met name hier uitgebreid in Jeremia 50 en 51. Ik bespreek ze niet voor niks, hè. En Babel, vers 37, zal worden tot hopen, tot puinhopen, steenhopen staat er, nou vooruit dan. Mag ook. Een ontzetting, een aanfluiting, dat er geen inwoners zijn. Maar ook dat hebben we net al eens gelezen en al eerder. Zij zullen tezamen brullen als jonge leeuwen, briesen als leeuwenwelpen. Als zij verhit zijn, zal ik hun drank opzetten en zal hen dronken maken, opdat zij opspringen, maar zij zullen een eeuwige slaap slapen, dat wil zeggen onbeperkte slaap, en niet opwaken, staat erachter. Spreekt de Heer, ik zal hen afvoeren als lammeren om te slachten, als rammen met bokken. Kortom, ze zullen elke realiteitszin verliezen en de Heer zou daarvoor zorgen. Dan zijn ze in plat Nederlands dus gewoon helemaal de weg kwijt en weten niet meer waar ze staan. En het wordt één grote chaos, ja. Want dat is dan de strekking ervan. Ik zal hen afvoeren als lammeren om te slachten, als rammen met bokken. Hoe is Sesach, dat is de uitroep, hè? Hoe? Hoe is Sesach zo veroverd en de roem der ganse aarde ingenomen? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Zover ik weet is Sesach een naam van een van de Babylonische goden of zo, hè? Het wordt ingenomen. En dit is een soort lied daarover. Maar ja, dat komen we later in Openbaring 18 tegen. En dan hopen we dat te herkennen. De roem der ganse aarde. Ingenomen. Gevallen. Een ontzetting onder de heidenen. Een zee. Vers 42. Als je nog met je lijstje bezig bent, in vers 36 had je droogte kunnen opschrijven. En nu in vers 42 kun je opschrijven zee. En ook trouwens veelheid harer golven, veelheid van golven. De zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt. En voor zover die zee en die golven staan voor volkeren, voor mensen, klopt dat, komt het overeen met Openbaring. De mensheid keert zich tegen Babel. Dat gaat altijd zo. Als de druk van de overheid te zwaar wordt, dan keert het volk zich tegen die overheid. Dat is het. Dat is betrekkelijk de normale gang van zaken eigenlijk altijd geweest. Maar in dit geval komt dat inderdaad. In de ene kant doordat velen omkomen in die dagen van de grote verdrukking. En anderzijds door de prediking van het evangelie. Dus het dier, het beest vergrimde op de vrouw, heet dat in Openbaring. Haar steden zijn geworden tot verwoesting. Want Babel is de hoofdstad van een rijk dat ook gaat onder de naam Babel. En daar zijn vele steden. Dat zijn in de eerste plaats de hoofdsteden van de verschillende landen die deel uitmaken van dat antichristelijke rijk. En er zijn er minimaal 10. Maar misschien ook wel 1000 hoor. Haar steden zijn geworden tot verwoesting, een dorland en wildernis, een land waarin niemand woont en waar geen mensenkind doorgaat. Dat lijkt me dus erg duidelijk. Daar zijn geen overlevenden. Ja, waarom ik stop is dat ik ineens denk aan de uitdrukking onschuldige slachtoffers. Meestal zijn de onschuldige slachtoffers ook nog hardwerkende mensen. Valt u dat nooit op? Dat de onschuldige slachtoffers zijn gewonnen? Onschuldig waaraan en waarvan? Hoezo onschuldig? Hoe weet je dat? En hoe weet je dat die mensen hardwerkend waren? En ik hoor het bijna elke dag. Over onschuldigen getroffen worden en weet ik veel wat. En in welke opzichten ook. En ik denk altijd meteen, hoezo onschuldig? Iedereen is schuldig, wel ergens aan. En als ze hard werken, die boeven die werken vaak ook heel hard hoor. Dus ja, de schuldigen werken ook vaak ook heel hard. Dus maar ik vind het zulke wartaal altijd. Dus om het contrast maar groter te maken. Hè? Maar toch. Maar hier wordt dus de hele bevolking uitgeroeid. Onschuldigen? Nee. Waar het over gaat is dat als ze gelovigen waren geweest, hadden ze gehoor gegeven aan de oproep, gaat uit van haar. En als je dat niet doet, ja, dan, ja, ja. Dan roep je op zijn minst over je af, toch? Daar staat er trouwens ook volgende vers, u wordt op uw wenken bediend. Vers 44 eerst, ik zal bezoeking doen over Bel, te Babel, want Babel wordt onder andere vertaald als de stad van Bel, genoemd naar Bel, en Bel is weer dezelfde als Baal. Ja. Nu vandaar dat een beetje koning van Babel heet Belsazar. Belsar, tsar, tsar, Caesar, Bel. Bel te Babel, dan wel Babel. En ik zal uit zijn muil uithalen wat hij verslonden heeft. Dit is de God van Babel, dus de hoofdgod. En de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook Babels muur is gevallen. Ook Babels muur is gevallen. Dat wil zeggen, Babels muur is gevallen. De stad en de muur. Men vindt geen veiligheid in Babel meer. En dus gaat uit mijn volk, uit het midden van haar, en redt een ieder zijn leven. Want ziel is in de praktijk gewoon nefesh, psyche in het Grieks. Het is gewoon, we vertalen het met ziel, maar het betekent gewoon leven. Gewoon het praktische leven. Gaat uit vanwege de hittigheid van de toren des Heren. Je herkent het voorbeeld van Sodom uit het verleden. De gelovigen worden opgeroepen. Nou ja, men wordt opgeroepen om gehoor te geven aan de oproep om de stad te verlaten. Dat is het. Vanwege de hittigheid van de toren des Heren, dat is in de dag des Heren, de dag der wraken onze Gods, of hoe dat maar heten mag. En opdat jullie draad misschien niet week worden en gij vreest van het gerucht dat gehoord zal worden in het land. Want er zal een gerucht komen in het jaar en daarna een gerucht in het andere jaar. Dat zal wel. En er zal geweld zijn in het land. Heer over heer, dat wil zeggen een machtsstrijd. Heer over heer, heer tegen heer, de een tegen de ander. Daarom ziet de dag gekomen dat ik bezoeking zal doen over de gesneden beelden van Babel. Natuurlijk, over de afgoden van Babel. Over de afgoderij van Babel. Nou ja, over dat antichristelijke rijk. Dus, feitelijk. En haar ganse land zal beschaamd worden en al haar verslagenen zullen in het midden van haar liggen. Die zal definitief een groot, definitief oordeel brengen over heel dat rijk. En de hemel en de aarde, met schaders, kun je met twee letters schrijven, en, maar ja, en in het Hebreeuws is dat maar één letter, maar hier is het met schaders, ik vind het mooi hoor, echt wel. Met schaders al wat er, de hemel en de aarde, met schaders al wat erin is, dat is de hele schepping bij elkaar hoor. Zullen juichen over Babel. Dat is wat we later zullen zien in, of ja, later zullen zien in Openbaring 18. Dat is het grote lied over Babel. Ze zullen juichen over Babel, want van het noorden komen ze weer. Wat ligt er in het noorden? Ararat, Mini, Askenas, de Skieten, de Meden. Het noorden. En verder heb ik het ook uitgelegd. Het noorden is de geheime bergplaats. Het geheime arsenaal. De voorraadschuren zijn in het noorden. In de Tsef. In de Tsef. In het Savan. Want van het noorden zullen aarde verstoorders aankomen. En die verstoorders komen het land, de stad, verstoren. Dus je kunt ze alle twee opschrijven. Uit het noorden en de verstoorders. Gelijk Babel geweest is tot een val der verslagenen van Israël. In het verleden en met name in de dagen van Jeremia. Alzo zullen te Babel de verslagenen des ganzen lands vallen. Hiermee is meteen even geïllustreerd waarom deze hoofdstukken deel uitmaken van de profetieën van Jeremia. Want in de dagen van Jeremia viel Jeruzalem, een hele tweestammenrijk, en werd het volk weggevoerd definitief naar Babel. Dat betekende ook het einde van het Davidische koningshuis in Jeruzalem, overigens, enzovoort. Maar via diezelfde Jeremia wordt ons bekendgemaakt dat dit weliswaar door Babel gebeurd is. Maar dat de Heer alsnog een oordeel zal brengen over Babel. Al zou het dan nog wel minstens 2500 jaar duren. Maar vooruit. Vers 50. Gij ontkomenen van het zwaard. Gaat weg en blijft niet staan, de ontkomenen van het zwaard. Dat zijn degenen die genade hebben gevonden, dan wat zouden vinden in de woestijn. Ja, dat staat in Jeremia 31, vers 2. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Want er is een deel van Israël, en dat heet vervolgens Israël, dat aan het oordeel zou ontkomen. Dat is wat wij populair noemen de leer van het gelovige overblijfsel van Israël. Zij ontkomen aan het zwaard. De aardigheid daarvan is dat in Jeremia 31 het hoofdstuk daarmee feitelijk begint. Als je tenminste vers 1 gemakshalve even overslaat. Want zo is het in mijn Bijbel nou eenmaal ook ingedeeld. Jeremia 31 vanaf vers 2. Dat is het hoofdstuk over dat nieuwe verbond dat de Heer zou sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda, uit vers 31 inmiddels. Maar het neemt niet weg dat in dat hoofdstuk de nadruk ligt niet op Juda, maar op Israël. Dat wil zeggen op, en ik spiek gewoon even, mijn ogen gaan even gewoon snel door die tekst. Het gaat namelijk over de jonkvrouw Israëls uit vers 4. Het gaat over Samaria, vers 5. Over vers 6, Efraïms gebergte. Kortom, het overblijfsel van Israël, dat is vers 7, daar staat de uitdrukking zelfs, het overblijfsel van Israël. En daarna heet het weer Efraïm in vers 9. En verder gaat het over de koloniën, vertaald met eilanden. Kortom, vers 20 weer, Efraïm enzovoort. En bovendien ging het nog over de zonen van Rachel. Dat was niet Juda en ook, toch? Nou goed. Dus waar het over gaat, is inderdaad over ontkomenen van het zwaard. Maar de term wordt in Jeremia 31 geïntroduceerd als van toepassing primair op het tienstammenrijk. Dat ten onder gegaan was al lang in de dagen van Jeremia. Maar daar zijn er overgebleven van het zwaard. Er zijn overlevenden. En met hen zou de Heer eerst zijn nieuwe verbond sluiten. Dat wil zeggen niet met de Joden, maar met dat deel van Israël dat in de wereld en onder de volkeren verstrooid is geworden. Dat is de situatie waarin wij tot vandaag leven. Maar goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar ik wijs er maar weer even op dat het dan toch zo zit. En hier in Jeremia 51 heet het weer overgeblevenen van het zwaard. Maar je wordt herinnerd aan Jeremia 31 en je wordt eraan herinnerd dat het maar niet gaat om de Joden, om het Joodse volk, of wat er van over is en wie dat maar zijn mogen, maar dat het wel degelijk gaat over Israël en over Efraïm. En dus wissen we erachter eerst over de 10 stammen van Israël die daarin betrokken zullen zijn. Zo goed als dat de namen van Mini en Askenas en wat was het ook weer, Ararat enzovoort namen zijn die geassocieerd worden in de geschiedenis met de 10 stammen van Israël. Dat bedoel je nog? Voldoende zo. Gelijk Babel geweest is tot val der verslagenen van Israël, vers 49. Alzo zullen te Babel de verslagenen des ganse lands vallen. Gij ontkomenen van het zwaard, gaat weg en blijft niet staan. Gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw lieder hart opkomen. Dat wil zeggen, gedenk aan de Heer. En gedenk aan Jeruzalem, de stad van David, van verre, vanuit je ballingschap. Vanuit waar ook ter wereld. En wat ik nu vertel, is echt niks bijzonders, want er staat al in Deuteronomium 30, dat als Israël ooit definitief tot bekering zal komen, zou het zijn onder de heidenen, waarheen de Heer hen verstrooid had. Zei Mozes reeds. Deuteronomium 30. In het buitenland dus. En dat is hier dus ook zo. Het wordt trouwens, ik heb hem weggeslagen in Jeremia, want ik wilde niet blijven hangen. Maar in Jeremia wordt vervolgens gewezen op Efraïm, waarvan de Heer zegt, ja, ik heb hem wel weggestuurd. En ik was wel vertoond op Efraïm, op de 10 stammen dus. Maar ik denk nog elke dag aan hem. En hij zal aan zichzelf ontdekt worden. En dan zal hij toch weer terugkeren. En waar hebben we het nu over? Over de gelijkenis van de verloren zoon.
Hij ziet die schillen en hij zegt, ik moet terug.
Op een gegeven moment werd hij wakker. En dacht hij weer aan waar hij vandaan gekomen was. Van wie ben ik ook alweer? En hij zat niet eens in de Himalaya. In Tibet of India of ergens. En hij had waarschijnlijk ook geen oranje jurk aan. Maar ineens wist hij weer wie hij was. Had zichzelf opnieuw ontdekt en uitgevonden. Hij zei, weet je wat, ik ga gewoon terug. Ik ga me melden als dienstknecht. En zijn vader zag hem van verre. Dus waar kwam hij vandaan? Van verre. Ja, van de eilanden in het westen waar hij maar vandaan kwam. Van de, nou ja, vandaar waar ze varkens beschouwen als heilige dieren. Maar hè, de Kelten, zeker, ja, nee, dat is serieus. Zo. Maar goed, ook een dwaas idee trouwens, maar vooruit. Maar hij kwam erachter vandaan enzovoort. Dat is Efrem. En die zoon die nooit weg was, dat weet u, dat is Juda. Dat waren die fariseeën. Die was jaloers. Hij werd tot jaloersheid verwekt door een ander volk. Het Loam. En dan ben ik ineens weer in Deuteronomium. Ik bedoel, dat kun je overal in je Bijbel terugvinden. Je moet alleen die dingen bij elkaar zien te krijgen. Zoiets. Ja, ik weet niet hoe ik dat verder moet uitleggen. Maar zo zit dat. Ik heb daar niet de minste twijfel over hoe dat gaat. Kortom, blijf niet staan, gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw liederhart opkomen. En daarmee de grote koning, het Messiaanse Rijk en al wat daarmee samenhangt. Gij mocht zeggen, nou ja, doe maar. Oké, wij zijn beschaamd geworden, want we hebben versmaadheid gehoord. Schaamroodheid heeft ons aangezicht bedekt, omdat uitlandsen over de heiligdommen van de Heren uitgekomen zijn, enzovoort. En die woorden, we zijn beschaamd geworden, want we hebben versmaadheid gehoord. Ja, dat zijn ook woorden van de verloren zoon ongeveer. En ook van Efrem in Jeremia 31. Die zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen tegen mijn vader, ik zal mijn schuld belijden en dat soort dingen meer. En dat is precies wat gebeurt, ja. Goed. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik bezoeking zal doen over haar gesneden beelden. Dat is de herhaling natuurlijk gewoon van vers 47. De dagen komen dat ik bezoeking zal doen over de gesneden beelden van Babel. Het staat hier weer. En de dodelijke verwonde zal kermen in haar ganse land. Dat wil zeggen, zal gedood worden. Al klom Babel ten hemel op en al maakte zij vast de hoogte haar sterkte, zo zullen haar verstoorders, of ze zullen haar toch verstoorders, van mij overkomen, enzovoort. Al klom Babel ten hemel op. Maar u weet hoe het aan de andere kant was. Want die koning van Babel, die ene althans, die was juist uit de hemel nedergedaald. Die was eruit geworpen.
Het was wel zijn plan om nog hoger.
Maar het was zijn plan om op te klimmen, ja. Maar het is niet gelukt. De Heer zou er wat aan doen. En het er hemel opklimmen van Babel, ja, het brengt je ook natuurlijk gewoon in Genesis 11. Ze laat ons een toren bouwen, welks opperste in de hemel reikt. Dat is vanuit Babel opklimmen ten hemel. En de Heer zegt, kom aan, laat ons, ga eens even kijken hoe het eruit zit. Ga er even wat aan doen. Laconiek staat het aan. En dat is hier feitelijk ook zo, hè. De Heer zal een nederstoot. Ik moet aan dit soort schriftplaatsen denken. Als ik die plaatjes zie uit Dubai en zo. Met die ontiegelijk grote. Ik heb iets tegen hoge bouwwerken sowieso, hoor. Maar ik vind het luguber. Maar zulke dingen, ik vind het echt erg. Waarom doet men zoiets? Waarom moet dat zo nodig? Ja, ik vind het absurd als je nou last hebt van overbevolking en je moet omhoog, dat kan ik me nog iets bij voorstellen, liever niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar daar waar men ruimte zat heeft om te bouwen, dan moet men zo nodig het hoogste bouwwerk ter wereld maken enzovoort.
Waarom grote auto's?
Maar het is Babel, het gaat fout. Trouwens, je weet het. Het zijn van de eerste dingen die je als kind leert op de in groep 1, op de kleuterschool heet dat. Hè? Je stapelt de blokjes op en je weet wat ermee gaat gebeuren. Je weet het.
dat gaat niet vanzelf gaan.
Het gaat om. En dat is de eerste levenswijze die je opdoet. Het is die van, je kunt hoog klimmen, maar het valt een keer om. Echt wel. Het is opgaan, plinken en verzinken. En dat is de aardigheid van het bouwen met blokjes. Opstapelen en dan valt het om. Of met bierglazen of met speelkaarten. En bouwwerk maken en dat gaat gegarandeerd om. En dat is de grap ervan naar het schijnt. Waarom vinden we dat zo leuk? Omdat het hele leven zo in elkaar zit. Het is ook Babel. Dat is wat Babel is. Het opklimmen omhoog en dan dondert het vanzelf in elkaar. Vers 53, zeil klom Babel ten hemel op. Dat is wat Babel nou eenmaal doet. Altijd al, reeds in Genesis. En al maakte zij vast de hoogte hare sterkte. Ik wijs er trouwens op dat de naam Babel ook gelezen wordt als Babel. En niet maar als Babel. Ook als Babel, dan is het iets als poort van God. Iets in de zin van een tempel Gods, ja. Babel. En dan is daarmee ook verklaard de neiging van Babel om omhoog te klimmen ten hemel. De poort naar de hemel, naar God. Al klom Babel ten hemel op en al maakte zij vast de hoogte hare sterkte. Het woord toren komt vanzelf omhoog, denk ik. Zo zullen haar toch verstoorders van mij overkomen, spreekt de Heer. Net als in Genesis zelf. Er is een stem des gekrijts uit Babel. Gekrijt is gewoon geschreeuw, dus eigenlijk hetzelfde woord. Maar. Er is een stem des gekrijts uit Babel en een grote breuk uit het land der Chaldeeën, waar Babel nou eenmaal ligt. Want de Heere verstoort Babel en zal de grootste stem uit haar doen vergaan. De grootste, moet ik zeggen. De grootste stem uit haar. U kent toch dat verhaal over het beest of die hoorn werd een mond gegeven om te spreken grote dingen tegen de Allerhoogste. Dat hebben we uitgebreid gelezen in Openbaring en in Daniël natuurlijk. Tijdgenoot van Jeremia. De grootste stem uit haar zal hij doen vergaan. Want hun lieder golven zullen bruisen als grote wateren. Het geruis van hun lieder geluid zal zich verheffen. En hier heb je dus weer wateren. Waardoor Babel vergaat, hoewel ook vuur genoemd was. Maar hier heet het voor de gelegenheid weer wateren, grote golven, golven, grote wateren. En daarna heet het weer de verstoorder. Want de verstoorder komt over haar, over Babel namelijk, en haar helden zullen gevangen worden, hun liederbogen zijn verbroken. Dat wil zeggen, de kracht is verdwenen. De boog staat voor kracht, voor macht immers. Maar als ze gebroken zijn, dan is de macht verdwenen. Want de Heere, de God der vergelding, is ook een van de titels van God, een minder bekende. God is liefde, is heel populair, maar de God der vergelding, wat minder. Want de Heere, de God der vergelding, zal zekerlijk betalen. Dat wil zeggen, vergelden en eventueel wraak nemen, want dat is wat het is. Wat hij beloofd heeft, doen. Betalen is een schuld inlossen, dat is wat het is. Hè? En er staat een schuld open van Babel en de Heer zal betalen. Ik zal haar vorsten. Dan spreekt de Heer zelf ineens weer dus, vers 57. Die kan je dus ook opschrijven. Het is de Heer die dat doet. Ik zal haar vorsten en haar wijzen, die ook legendarisch zijn, de wijzen uit Babel, weet u nog? Uit de dagen van Daniël. Die werden dan opgetrommeld en die moesten dan de dromen verklaren en dat konden ze dan weer niet. En ik zal haar vorsten en haar wijzen, haar landvoogden en haar overheden en haar helden. Dat zijn de leidslieden van Babel, dat waren ze. Dat zijn ze in de toekomst ook. Ik zal hen dronken maken en dat heeft weer dezelfde betekenis als van ouds. Dat wil zeggen, men raakt het gevoel voor de realiteit kwijt. En zij zullen een eeuwige slaap slapen. Soms denk ik, wat moet je anders met een slaap? Ik zou maar slapen, hè? En een dut dutten en zo. Ik vind dat ze ook mooi taal gebruiken. Zij zullen een eeuwige slaap slapen. En niet opwaken dus, of namelijk niet opwaken. Spreek de koning, wiens naam is, let op, koning. Dat kom je niet al te vaak tegen, maar nu wel. Maar dat komt natuurlijk omdat je hiermee komt aan het begin van het zogeheten duizendjarig rijk. Dat wil zeggen, je bent bij de openbaring van het koninkrijk van Christus. Of misschien moet je eigenlijk zeggen, je bent bij het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Maar dat is wat het is. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat zal dan gebeuren. En daarom heet hij de koning. Wiens naam is Jehovah Zebaoth. De Heere der Heerscharen. Implicerend, maar dat zal ik wel veel vaker gezegd hebben. De God over alle volken. De Heerscharen. En daarna plechtig, zo zegt de Heer der Heerscharen, die brede muur van Babel, in de zin van die dikke muur van Babel, zal ten eenenmale, zal eenmaal, en daarmee voor altijd, dat wordt dan een beetje breed vertaald naar ten eenenmale, maar dat is dus goed, dat is wat het in het Nederlands betekent. Dat betekent eens en voor altijd. Zal ten eenenmale ontbloot worden. Het idee is dat Babel bekleed is met die muur. Of dat de muur het kleed is waarin Babel zich hult. En als die muur verdwijnt, verdwijnt dus het kleed en wordt Babel ontbloot, heet dat. Is daarmee alle bescherming kwijt. Kortom, haar hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden. Ze worden dus niet bewaard voor het nageslacht. Als cultureel erfgoed. Ook worden ze niet overgebracht naar het museum in Berlijn. Het Pergamon Museum, daar. Daar hebben ze nog zo'n Ishtarpoort van Babel. Hè? Kan je nog gaan bekijken. Maar goed. Ze zullen met vuur aangestoken worden. De stenen zullen verbranden. En dat kan, weten wij, van Sodom. Je kan ze dus nog bezoeken, ja. Zullen met vuur aangestoken worden, zodat de volken te vergeefs en de natiën ten vuren zullen gearbeid hebben. De volken, de natiën, hebben namelijk Babel gebouwd. Maar het is brandhout. Dat wil zeggen, nou geen brandhout, maar het gaat in de brand. Ze hebben gewerkt voor het vuur. Dat is het, zo zeg je dat. Ze hebben ten vuren gearbeid. Anders gezegd, hun arbeid zal door het vuur verteerd worden. Dat zij mat worden, daar word je wel erg moe van, ja. Moe, mat is moe, hè. Ja. En bij het schaken, om daarbij bij de lopers te blijven, dan ben je verslagen dus, hè, als je mat bent. Ja. Ja. En dan nog even dit, nog een toelichting, zo aan het eind van de avond. Het moord dat de profeet Jeremia beval aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Machseja, als hij van Zedekia, de koning van Juda, naar Babel toog. Dat gebeurde veel eerder in de geschiedenis, want ook deze hoofdstukken van het boek Jeremia staan niet in hun chronologische volgorde. Alleen deze hoofdstukken zijn aan het eind van het boek geplaatst. Zo van, er valt nog wat over te melden. En dat het aan hen staat, is omdat het gaat over de toekomst, uiteindelijke toekomst van Babel, enerzijds. Maar ook omdat deze woorden nog een bepaalde loop zouden hebben. Dat wordt hier beschreven namelijk. Dus ik lees hem verder. Dit is het woord dat de profeet Jeremia beval aan Seraja. Hij gaf die woorden dus mee, om zo te zeggen, aan Seraja. De zoon van Neria, de zoon van Machseja, als hij van Zedekia, dat was de laatste koning van het huis van David in Jeruzalem. En dus over het tweestammenrijk. Als hij naar Babel toog, in het vierde jaar zijner regering, dat was nog niet helemaal het eind. Ik meen dat hij zo uit het hoofd even, want ik, soms weet ik het niet precies meer, maar de, ik meen dat hij 11 jaar geregeerd heeft, tot aan zijn ondergang. Maar er werd een bezoek gebracht aan Babel. En daarvan staat, eerst over Seraja was een vreedzaam vorst. Maar dan wordt het uitgelegd, Jeremia nu schreef al, of staat gewoon en Jeremia, namelijk Jeremia, schreef al het kwaad dat over Babel komen zou. Dit dus, deze twee hoofdstukken. Schreef hij in een boek, dat is, tenzij anders vermeld, is dat een boekrol. Dat is een boek. Te weten al deze woorden die tegen Babel geschreven zijn, deze twee hoofdstukken dus, werden apart opgeschreven, behalve dat ze hier staan in deze verzameling hoofdstukken onder de naam van Jeremia, werden ze apart opgeschreven in een speciale rol. En Jeremia zei tot Seraja, als gij te Babel komt, zo zult gij zien en lezen al deze woorden. Dus Seraja krijgt de opdracht om deze woorden te lezen van het blad, van het papier. Dit is opgeschreven. En dus te zien en te lezen. Al deze woorden. En gij zult zeggen, o Heere, gij hebt over deze plaats gesproken dat gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van de mens tot op het beest, maar dat zij worden zal tot eeuwige woestheden. En het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, deze twee hoofdstukken dus, dan zult gij een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de Frat, van de rivier dus, de Eufraat. En zult zeggen, want het is een symbolische handeling natuurlijk. Hè? Die woorden worden hardop voorgelezen. En dan wordt die rol aan een steen gebonden. En je zult zeggen, al zo zal Babel zinken en niet wederop komen. Vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En ze zullen mat worden. Dat wordt dus gedaan en gezegd voor dat definitieve tweestammenrijk ten onder in Jeruzalem verwoest werd. Maar het is al wel in de wegvoering, de ballingschap als zodanig was daarmee wel begonnen al. Hoor. Maar daar, want Jeruzalem bleef daarna nog een poosje bestaan. Hè. Er bleef nog een rest van het volk over tot, dat is 598 tot 587, dat zijn 11 jaren, ja. Maar een deel van het volk was al lang, de ballingschap was al lang begonnen, maar een deel van het volk was nog achtergebleven onder het koningschap van Zedekia. Maar ook dat werd, in derde instantie eigenlijk was dat, door de Babyloniërs veroverd. En toen werd Jeruzalem verwoest en bleef er niemand meer over in het land. Alleen Jeremia met nog een groepje verdween uit het land, maar niet naar Babel, maar naar Egypte. Maar dat was de definitieve ondergang van twee stammenrijken van Jeruzalem en van de troon van David in Jeruzalem. Maar voor die tijd was dit al aangekondigd dus en was deze actie uitgevoerd. Alzo zal Babel zinken En dan eindigt het met tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. Het neemt echter niet weg dat er dan toch nog één hoofdstuk volgt. Maar dat is gewoon een historisch verslag van de definitieve inneming en verwoesting van Jeruzalem. Maar daar was al veel eerder melding van gemaakt. Ook hier in Jeremia overigens. Maar dit zijn profetieën die uitdrukkelijk nog niet vervuld zijn. Hetgeen impliceert dat ze nog vervuld moesten worden. En eigenlijk is dat in zichzelf al een doorslaggevend argument voor het idee dat de wederkomst van Christus met zich meebrengt de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Daar zijn veel meer argumenten voor natuurlijk. Maar op zich vind ik deze al doorslaggevend. Dit is nooit gebeurd. En als het moet gebeuren op de jongste dag, ja, dat heeft geen enkele zin. Want dan wordt Jeruzalem ook verwoest, om zo te zeggen. Dan verdwijnt deze hele oude schepping. Dat heeft geen enkele zin. Dus het moet ruim voor die tijd gebeuren. Met alle consequenties van dien. En dat gebeurt ook, dat is namelijk voordat de 1000 jaren beginnen. Sterker nog, de ondergang van Babel houdt in het binden van Satan, dan wel het beest, dan wel de antichrist, dan wel de valse profeet, of hoe die heren maar heten. En daarmee beginnen de 1000 jaren, maar dat is nog een hoofdstuk verder in Openbaring. En inmiddels heb ik Jeremia weggeslagen, ben ik inderdaad in Openbaring. Daar vonden we Babel in hoofdstuk 17, uitgebeeld als de hoer die zit op vele wateren. Ik zeg het zo omdat ik het zo zie staan in vers 15 van Openbaring 17. En die wateren zijn volken, scharen, natie en tongen, maar in plaats van de wateren ziet men dat scharlakenrode beest toch? Zij zat op vele wateren, namelijk zij zat op een scharlakenrood beest. Dat is het Babylonische Rijk. En hier heet het, het zijn volken, scharen, natie en tongen. Je kan het niet missen. Dat zijn de volkeren der aarde. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, vers 16 van Openbaring 17, op het beest. Die 10 hoornen, die zullen de hoer die op dat beest zit en dat beest bereidt, bestuurt, beheerst. Die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Ik weet niet of je die nog bij wil schrijven, vuur. Babel vergaat door vuur. We horen nog in het rijtje thuis. Maar het zijn die volkeren. Die volkeren keren zich tegen Babel. Nou is dat makkelijk genoeg, want op het moment, ik heb steeds gezegd, nou ja, het heeft van doen met de prediking van het evangelie, de weerstand die ontstaat tegen Babel. Maar ja, er komt een moment dat alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Dan hou je alleen maar gelovigen over. Zo beginnen de 1000 jaren. En dat betekent de ondergang van Babel, ja, daar hoef ik weinig aan uit te leggen, denk ik. Het is natuurlijk gecompliceerder dan wat ik nu vertel, zo in 1 of 2 zinnen. Maar daar gaat het naartoe. En dus, Babel verliest haar macht en gaat eronder in het vuur. Want God heeft in hun harten gegeven, in die volkenscharen, natie en tongen, dan wel die 10 hoornen of wat het maar was, dat zij zijn mening, dat wil zeggen zijn bedoeling, doen, uitvoeren. En dat zij enerlei mening doen, dat wil zeggen maar één doel hebben. Want mening betekent doelen. En dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods volleindigd zullen zijn. In dit vers ligt de nadruk op totdat. Zij zullen zich weliswaar aan Babel onderwerpen, maar totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Ze zullen zich eerst aan Babel onderwerpen, maar daarna zullen ze zich tegen Babel keren. Trouwens, oneenigheid, maar dat is er nog één dan. Oneenigheid onder die volkeren, dat is kenmerkend voor die volkeren. En daar mag je nog blij mee zijn ook. De verdeeldheid van de Arabische volkeren. Dat is een zegen voor ons. Want als ze het eens worden, dan kun je Europa wel afschaffen, hoor. Dan is het hier helemaal gebeurd, hoor. Ja, laat ze maar mooi onderling strijden. Dat is wat ze doen. Ze zijn onderling verdeeld. Religieus, want ook in de islam kent men natuurlijk verschillende categorieën, verschillende richtingen. Maar verder, die volkeren zijn ook allemaal verschillende stammen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dus doe maar. Echt. Wat dat betreft is net Europa, denk ik wel eens, maar doe maar. Nee, het is veel erger dan Europa. Het is veel erger dan Europa. Het laat zich ook raden dat het zo is. De Bijbel zegt namelijk, als je geregeerd wordt door de leugenaar, dan word je door leugens verdeeld. Zo'n rijk kan geen stand houden in zichzelf. Het staat in de Bijbel. Het lijkt me daarop in de eerste plaats een toepassing. Maar goed. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen en daarmee koninkrijken der aarde. Dat wil zeggen niet maar die 10, maar nog veel meer. Maar de basis ligt bij die 10, daar hebben we het uitgebreider over gehad. Dat zijn 10 landen daar binnen die Arabische wereld, namelijk binnen de grenzen ongeveer van het rijk van Alexander de Grote. Dat is trouwens altijd ongeveer, want Alexander de Grote zette geen grenspalen neer. Dus ja, het blijft altijd ongeveer. Maar het is dat gebied. Het is een rijk in het Midden-Oosten, het is Edomitisch, het is Amalek namelijk. En dan vervolgt het met, en na deze zag ik een andere engel afkomen. Niet zozeer een andere, maar gewoon nog één. Want dat is wat een ander altijd betekent. Dat weet u. En anders had het moeten staan verscheiden. In de zin van verschillend. Een andere is altijd het Engelse, another. Namelijk nog één. Weer één. En na deze zag ik weer een engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. Je weet wie die engel is, toch? Wat zei je? Michael? Ja, dat is heel goed, ja. Ja, het is gewoon Christus natuurlijk, hè. Ja. En hij riep krachtelijk met grote stem, zeggende: zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En dat is niet alleen de herhaling van Openbaring 14, waar we dat eerder tegenkwamen, maar we zijn het inmiddels ook tegengekomen in Jesaja en in Jeremia. Precies dezelfde woorden. En dat is mijn belangrijke punt. Openbaring 18 is in hoge mate een bloemlezing van schriftplaatsen uit het Oude Testament. Zo steekt het in elkaar. Gevallen, gevallen, het grote Babylon. Het is geworden een woonstede der duivelen, wat er bewezen mag, der demonen. En een bewaarplaats van alle onreine geesten. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Want onrein en hatelijk gevogelte, dat weten, herkennen wij uit de bijvoorbeeld, dit komt ook uit het Oude Testament. Dat komt uit bijvoorbeeld Daniel, hoofdstuk 4, denk ik. Dat is dat hoofdstuk waarvan ik altijd zeg, als je het uit de Bijbel weghaalt, mis je het niet meer. Het is wel een profetie, maar men heeft besloten dat de vervulling van die profetie in het hoofdstuk zelf reeds beschreven is en dat het heeft plaatsgevonden. En dat is het einde van het verhaal. Dus de meeste commentatoren van boek Daniel besteden geen aandacht aan hoofdstuk 4. Dat is dat hoofdstuk over de droom van Nebukadnezar, waarin hij droomde over één boom. Die opgroeide, waarvan het opperste in de hemel reikte, dan weet je het toch al. En het gaf schaduw aan alle volkeren over de gehele aarde. En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken, dan weet je het ook al. De vogelen des hemels, die voelden zich daar wel aan thuis. Het is een godsdienstige aangelegenheid, vogels staan voor geestelijke machten. Nou, enzovoorts, vandaar dat Abraham in de tijd die vogels weg moest jagen bij zijn offer. Natuurlijk. Maar goed, die boom. En toen kwam er een stem en die zei, hou die boom af. En pas na 7 tijden zal die weer uitbotten enzovoorts. En er moest een koper en een zilveren band om. Of een zilveren en ijzeren band. Dat weet ik aan mijn hoofd niet. We hebben het er wel eens over gehad. Maar goed. En daarna staat er dat de droom van toepassing is op Nebukadnezar. Want dat was een grote man, maar die werd gek. Was te hoogmoedig en die werd gek en die werd krankzinnig. En na 7 tijden werd hij weer normaal. En daarmee is die droom dan vervuld. Punt, einde van het verhaal. En dan mis je de echte grote betekenis. Namelijk dat het niet maar gaat over de man Nebukadnezar. Maar dat het gaat over het rijk waarvan hij de grondlegger is. En daarmee de personificatie. Waarbij Babel van het toneel zou verdwijnen. Maar na 7 tijden, nadat de periode van die andere rijken voorbij zou zijn, zal Babel weer uitbotten. Maar die boom was die boom met dat gevogelte daarin. Daarom kom ik erop. Het is een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Precies. En dan nog. Maar dat is niet zo aardig aan het eind van de avond. Of misschien toch. Een van de eerste gelijkenissen van de Heer Jezus gaat over een boom. Die ontaarde uit een mosterdzaadje. Ik vind het een goed woord in dit verband. Want het kwam niet alleen uit de aarde, maar het ontaarde inderdaad. Want er kwam niet de mosterdboom uit, hè. Mosterdbomen worden niet zo groot. Dat is maar een klein struikje. Iemand heeft nog net uitgevonden. Dat moet toch groot zijn, dat blijkt uit het verhaal. Iemand heeft uitgevonden dat er ergens ooit een mosterdboom gesignaleerd is die 2 meter hoog was. Nou, dat is hoog voor een boom, zeg.
Iets hoger
dan je. Nou, dat is zo hoog. Dat is 2 meter. Ja, precies zo hoog als dat je de tentzeilen moet ophangen. Dat is 2 meter hoog. Dat kan er net bij. Maar goed. Maar dat is maar zo'n struikje. En als het dus toch zo'n grote boom wordt met die vogels erin, weet je dat het ontaard is. En dat het anders is geworden dan het had moeten zijn. En dat blijkt wel, want dat gevogelte zit erin, in die boom. Lees die gelijkenis nog maar een keer. Het is dezelfde boom als uit Daniel 4. Dus exact hetzelfde verhaal. Want het hele idee van het evangelie, van het koninkrijk, het zaad, het evangelie, is ontaard in het idee van we moeten een wereldrijk stichten en een wereldgodsdienst. En daarin moeten alle geslachten des aardrijks gezegend worden, enzovoorts. Dus, en voor de protestanten onder u, dat is van toepassing op de Rooms-Katholieke Kerk, die overal in de wereld de vinger in de pap heeft, enzovoorts. Maar het is gewoon het christendom als wereldgodsdienst. Het is ontaard. Net als met dat zuurdeesem in wat 3 maten fijn meel was. De gelijkenis die daar naast staat. Toch? Dat is gewoon mislukt. Want zuurdeesem had er niet in moeten zitten. Als het voor de Heer is, mag er geen zuurdeesem in bovendien. Want zuurdeesem is een beeld van valse leer. Zuurdeesem is een beeld van de leer van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die van groei. Die van het moet meer worden, moet groter worden. gezicht. Het evangelie van de Satan, het evangelie van de slang noemen wij het. Dat is het de boodschap die zegt, die spreekt over de verbetering van het ik door het ik. Wijdverbreid in onze dagen, in onze westerse cultuur trouwens. De verbetering van de mens. En vooral moet je dan goed voedsel nemen. En dus eten van de boom de kennis des goeds en des kwaads, want dan word je als God. Ja, dat zijn allemaal varianten van die hechten. Waarom? Omdat het zo fundamenteel is. Zie? Het is waar, je moet goed voedsel eten, maar dat moet je nemen van de boom des levens. En het is een misverstand dat het moet komen van de boom, de kennis is goed en de kwaads. Enzovoorts. Maar goed, allerlei onrein en hatelijk gevogelte. Dat Babel, met andere woorden, openbaring 2, 18 vers 2, verwijst natuurlijk terug onder andere naar Jesaja 51 en naar openbaring 14 en naar Jesaja 21 en wat het maar was, maar ook naar Daniel 4. Die boom, met dat bewaarplaats van onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijke gevogelte. Daarna heet het de wijl uit de wijn des toorns, haar en hoererij. Maar dat zijn inmiddels, mag ik hopen, ook voor u bekende begrippen geworden. Daaruit zijn alle volken, daaruit hebben alle volken gedronken. Dat stond ook in hoofdstuk 17 trouwens. En de koningen der aarde hebben met haar gehoereerd. Dat wil zeggen afgoderij bedreven, maar daarom heet Babel de hoer, de moeder van alle hoererijen, van alle afgoderij en van alle religie. En dat is weer zo omdat alle volkeren met hun eigen cultuur, dan wel godsdienst, oorspronkelijk uit Babel afkomstig zijn sinds de torenbouw. Echt uit Babel. De koningen der aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht harer weelde. En eigenlijk, kooplieden der aarde gaat niet alleen over wat wij economie noemen, wereldhandel, maar het gaat wel degelijk ook over die hoerenij, namelijk die afgoderij. En je kan van de ene kant zeggen, al die religie, al die godsdiensten, is nou eenmaal handel. Het is kost geld. Je moet het betalen als je erbij wil horen. Dat kan niet missen. Dat draait het zaakje op enzovoort. En ja, nou ja, de Bijbel zegt ook over ons als gelovigen, ze zullen van u een koopmanschap maken. Een business. Een bedrijf. Noemen ze international, zeg ik altijd. Dat weet iedereen. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de grootste international. Nou, misschien nu niet meer, ik weet het niet. Maar met al die moderne bedrijven. Maar,
geen
moederbeeldjes
weggooien
bij de kring. Nou ja, sowieso. Maar dat is het. Maar je kan het ook andersom zeggen, want in de praktijk, onze economie is onze religie. Daar draait het allemaal om. Het gaat allemaal om die procentjes en om die investeringen en om die winst enzovoorts. En daarom is Rutte altijd positief. Want ze gaat toch goed met ons?
Ja, met hem wel.
Ik kwam laatst nog iemand tegen. Die kende ik van vroeger. Dat was een drummer. Hij was lang gestopt met drummen trouwens, maar hij was lid van de Sociaal-Economische Raad. Hij was professor. Ja, en ik kwam er weer tegen. Ik zei, joh, wat doe je tegenwoordig? Hij drummen doe ik niet meer, Albert. Maar ik zeg, nou, maar wat doe je nou? Nou, ik ben met pensioen en ik woon in Frankrijk. En dan weet je het al.
Ja.
Ik zei, nou, dat zou me ook wel wat lijken. Want langzamerhand voel ik me niet meer zo thuis in dit land. En ik barst er bijna uit zijn vel. Maar het is toch een mooi land, het gaat toch goed. En het is wat geweldig, nergens zo'n land in de wereld. Dus Nederland staat aan de top. Maar hij was ook sociaal-economisch, hij was professor in de economie. Weet je, als de business maar goed gaat, enzovoorts. Hè? Dan hebben ze het voor elkaar. Maar dat is de religie. De cijfertjes enzovoort. Dan mag je niet klagen. Als je financieel uitkomt, dan moet je blij zijn. Dan mag je niet klagen, doet de regering goed zijn werk enzovoort. Ja. Het is wel erg oppervlakkig, maar het is wel zo. Het is wel zo. Maar het is een heel apart onderwerp. Ik ga het ook voor de zomer niet meer aansnijden. Echt niet. Beloof ik u. Maar die hele economie van ons is een verschrikkelijk afgodisch systeem. Ja, echt waar.
Maar geld is toch de bron van
alle kwaad. Ja. Dat is echt waar. Een van de grootste zonden die er is in de Bijbel is natuurlijk toch die van moord en doodslag en dat soort dingen meer. Maar meteen daarnaast en op hetzelfde niveau wordt genoemd het vragen of betalen van rente. Nou, wij doen niet anders. Dat is ons hele systeem. Het gaat over rente. En dus over inflatie, en dan weer inflatiecorrectie. En dat hele systeem is één grote flauwekul. Maar het is religie geworden. Het is volstrekt ontaard. En vroeger was dat door de kerk verboden. Maar toen de kerk ineens zag dat je daar rijk van kon worden. Nee, dat is echt waar. Christendom heeft het lang tegengehouden. De rente was absoluut verboden. Maar daarna hebben ze het geaccepteerd en hebben ze een verschil gemaakt tussen rente en woeker. En als het woeker heet, mag het niet. Als het rente heet, mag het wel. Maar dat was dan rente toch wel van 20% of nog meer, hoor. Dat was allemaal nog toegestaan, hoor. Echt wel. Want als je er rijk van kunt worden, dan moet God maar even een paar stapjes terug doen. Maar het is één groot afgodisch systeem. Na Bijbelse maatstaven. Zeg dat maar tegen degene die vinden dat je onder de wet moet leven. Begin dan daar maar eens mee. Dat is heel fundamenteel. Maar dat krijgen wij ook niet geregeld meer. En het hoeft van mij ook niet. Maar bedenk het wel. Dat is waar de wereld zich mee bezighoudt. En het is een verschrikkelijk systeem. Omdat het, eigenlijk een systeem van uitbuiting is. Hè? En dus toch van moord. Hoe dan ook. Een andere keer leg ik dat eens verder. Maar het is een uitgebreid verhaal trouwens. Hoor. Maar voor vandaag zullen we het hierbij laten. Ja. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u kennen als de Heere Zebaoth. Als de God van de volkeren, van heel de aarde, van heel de mensheid. En we danken u dat wij gehoor mochten geven aan uw evangelie. Aan uw blijde boodschap dat redding is, vergeving en zelfs eeuwig leven door het verzoeningswerk wat onze Heiland tot stand gebracht heeft. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen weten eerstelingen te zijn van uw nieuwe schepping en van uw nieuwe verbond. Dat we kinderen Gods geworden zijn en daarmee, omdat uw woord het zegt, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. We danken u dat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid. En niet alleen verlost uit dit zinkende schip, maar ons promoveert zelfs naar de hemel zelf. Om betrokken te zijn in de openbaring van uw koninkrijk en daarmee ook in dit oordeel over Babel, over dit oude wereldse systeem. We danken u dan dat u ons plaatst in het licht, omdat we daarin zouden wandelen. Dat we u kennen als de waarheid en het leven. Omdat die waarheid de basis zou zijn van onze levenswandel en in de eerste plaats van ons denken. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn. Om eenvoudig ons te verdiepen in deze oude woorden die nog steeds zo actueel zijn en in het bijzonder ook in onze dagen. We hebben ook de vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Op grond van dat wij uw kinderen zijn. We weten dat we ons ook hier op aarde weliswaar geen leed bespaard zou worden. U hebt ons dat niet beloofd. Maar we weten wel dat we onszelf bij u mogen aanbevelen. We mogen vertrouwen op de kracht van uw genade die in onze zwakheid zou volbracht worden. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.